Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 61 en daarvan vers 1 en vers 7. Psalm 61 vers 1. Wil, o God, mijn beden horen. Neig uw oren naar mijn zuchten en geween. En ook het zevende. Ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen, loven uw majesteit. Mijn geloften u betalen, menigmalen, plechtig aan u toegezeid. Psalm 61 vers 1 en 7. Luisteren vanmorgen ook naar de heilige wet van de Heere God. En daarna willen we zingen Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Psalm 79, het vierde vers. Na de wet, de samenvatting van de wet van de Heere. En de Heer Jezus, die ons de wet van God voorhoudt, die heeft de wet van God als volgt samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. samen uit het Bijbelboek Nehemia en daarvan hoofdstuk 5. Vorige week hebben we de eerste versen van dat hoofdstuk gelezen, maar nu lezen we het helemaal. Nehemia 5, vers 1 tot en met 19. En dan luidt het heilig woord van de Heere God als volgt. Er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders de Joden. Er waren er die zeiden, onze zonen en onze dochters en wij zelf zijn met velen. Dus moeten wij aan graan zien te komen, zodat wij kunnen eten en in leven blijven. Ook waren er die zeiden, wij staan op het punt onze velden, onze wijngaarden en onze huizen tot onderpand te geven. Zodat we aan graan kunnen komen tegen de honger. Verder waren er die zeiden, wij hebben geld geleend voor de belasting aan de koning op onze velden en onze wijngaarden. Welnu, zoals het vlees van onze broeders is, is ook ons vlees. Zoals hun zonen zijn ook onze zonen. En zie, wij staan op het punt onze zonen en onze dochters aan de slavernij te onderwerpen. En er zijn er van onze dochters die al aan de slavernij zijn onderworpen, en dat buiten onze macht. En onze velden en onze wijngaarden behoren aan anderen toe. Ik ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. En ik ging bij mezelf te raden. En ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording. En zei tegen hen, u leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder. Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. Ik zei tegen hen, wij hebben onze broeders, de Joden, die uit de heidenen verkocht waren, teruggekocht, zoveel als in ons vermogen lag. Gaat u nu weer uw broeders verkopen, zodat ze weer aan ons zouden worden verkocht? Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. En ik zei, wat u doet, is niet goed. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God, vanwege de smaad van de heidenvolken, onze vijanden? Lenen ook ik, mijn broers en mijn knechten, geld en graan aan hen tegen rente? Laten we toch deze rente achterwege laten. Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfbomen en hun huizen terug. En ook, het honderdste deel van het geld en het graan, de nieuwe wijn en olie die u hun leent. Toen zeiden ze, wij zullen het teruggeven en we zullen niets meer van hen eisen. Zo zullen we doen, zoals u het zegt. Toen riep ik de priesters en ik liet hen zweren om dienovereenkomstig te handelen. Ook schudde ik de plooi van mijn mantel uit en ik zei, zo moge God elke man die dit woord niet gestand zal doen, uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid. En zo mogen hij uitgeschud en leeg zijn. En de hele gemeente zei, amen. En zij prezen de Heere en het volk handelde dienovereenkomstig. Overigens, vanaf de dag waarop de koning mij de opdracht heeft gegeven om landvoogd te zijn in het land Juda, vanaf het 20ste jaar tot het 32ste jaar van koning Artaxasta, 12 jaar, hebben ik en mijn broers het brood bestemd voor de landvoogd niet gegeten. Maar de eerdere landvoogden die er voor mij waren, hadden het zwaar gemaakt voor het volk. En ze hadden brood en wijn voor hen genomen en daarna nog 40 sikkel zilver. Ook heersten hun knechten over het volk. Maar ik heb zo niet gehandeld, omdat ik God vreesde. Ook voor het werk aan deze muur heb ik mij sterk gemaakt. En we hebben geen grondbezit verworven en al mijn knechten waren daar bij elkaar voor het werk. De Joden en de machthebbers, 150 man. En zij die naar ons toe waren gekomen uit de heidenvolken, die zich rondom ons bevinden, aten aan mijn tafel. Wat klaargemaakt werd voor één dag, voor mij werden klaargemaakt 1 rund, 6 uitgelezen stuks kleinvee en vogels, en met een tussenpoos van 10 dagen, zeer veel van allerlei soorten wijn. En bovendien eiste ik niet het brood bestemd voor de landvoogd, want de dienstbaarheid drukte zwaar op dit volk. Denk toch aan mij, mijn God, ten goede, om alles wat ik heb gedaan voor dit volk. Hier eindigt gemeente de schriftlezing. Het gedeelte voor de prediking, dat vindt u eigenlijk in de verse 8 tot en met 13. En ik noem u daarvan nog een keertje vers 9b. Maar Nehemia zegt, moet u niet wandelen in de vrezen van onze God vanwege de smaad van de heidenvolken, onze vijanden. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God. Daar willen wij zo verder naar gaan luisteren. Maar we willen eerst nu gaan bidden, het aangezicht van de Heere God zoeken, om hem ook te vragen om een zegen over de toepassing van zijn woord. Maar we willen ook gemeente voorbeden doen. En in verband daarmee heb ik voor u een verheugende afkondiging, deels verheugend. Met blijdschap mag de kerkenraad u meedelen dat broeder M.J. van Woerden zijn benoeming als jeugdouderling heeft mogen aannemen. We zijn de Heere God daar dankbaar voor. Broeder J. Dankers kreeg geen vrijmoedigheid om zijn benoeming als diaken aan te nemen. We hebben daar alle begrip voor en wensen de broeders van harte rust en vrede op hun beslissing. De Heere God zij hen nabij. Bezwaren, eventuele bezwaren tegen belijdenis en wandel, kunt u binnen een week na nu indienen bij de kerkenraad. Dan nog gemeente een afkondiging over het reserveren van de zitplaatsen in de kerk. Het is de bedoeling dat wij als kerkenraad u gaan uitnodigen. De scriba neemt het grootste gedeelte van het werk op zijn rug. Maar voordat we u kunnen uitnodigen, moet u eerst willen aangeven, hè, van ik ben in principe, wil ik weer naar de kerk. Dus u moet zich daarvoor registreren. En om te registreren gaat u naar de website en dan kiest u voor COVID-19 en u klikt op registreren en dan geeft u uw e-mailadres, achternaam, telefoonnummer op. Of u wilt komen en met hoeveel personen. Nou, dat is dus belangrijk. Dat die vragen zijn ook verplicht om te beantwoorden. Er staan nog meer vragen bij die mag u beantwoorden. Stel dat u nou geen internet hebt, dan kan u natuurlijk ook altijd onze scriba bellen. Dus dat is ook een mogelijkheid. Voorlopig is er geen crash en opstap plus. In ieder geval de eerste maand niet. Bent u boven de 70 of iemand die in een risicogroep valt, ja, dan bent u niet uitgesloten van de eredienst. U mag komen. U hebt zelf de verantwoordelijkheid om daar ook verstandig mee om te gaan. We willen gemeente dan de heren danken en bidden. We bidden voor de broeders die met hun benoemingen geworsteld hebben deze week. En ook aan mochten nemen of bedankt hebben. En we willen danken ook met mevrouw Vink dat zij toch weer opgeknapt mag zijn na haar val. Mevrouw Vink van de Beatrixstraat is dat. We bidden voor Kees Plug. Hij moet morgen, Kees Plug van Bonninghuizenlaan. Hij moet morgen geopereerd worden, een niesbreuk. En we willen verder ook bidden voor alle die ziek zijn. We bidden voor hen die eenzaam zijn. En we willen zo het aangezicht van de Heere God gaan zoeken. Laten we samen bidden. Lieve Heere in de hemel, wij willen u hartelijk danken dat u opnieuw de gelegenheid geeft om naar uw woord te luisteren. En Heere, wat is dat een grote genade dat u dat woord ons nog geeft en laat. Ook in een tijd waarin alles op zijn kop lijkt te staan, waarin nog steeds het virus rondgaat en waarin de zorgen ook wel weer enigszins toenemen, omdat de IC-capaciteit, omdat er weer meer mensen ook op de IC opgenomen worden. En heren, dan wonen wij ook nog in een provincie waarin het virus het meest zich verspreidt, de provincie Zuid-Holland. Heere God, wij zijn tot nu toe als gemeenteleden gespaard en bewaard. Maar we hebben misschien ook wel kennissen, familie die door het virus getroffen zijn. Heren, we willen u ook blijvend bidden voor deze vreemde situatie waarin wij verkeren. U bidden voor de mensen die in rouw gedompeld zijn, omdat ze geliefden verloren hebben. En heren, dat kan aan het virus zijn, maar ook aan andere dingen. We willen u opdragen, alle die ook vanmorgen met ons verbonden zijn en die zich soms eenzaam voelen. En Heere, mag dan toch ook vanmorgen ervaren worden dat we toch met elkaar verbonden zijn. Ook door de middelen van de techniek. Hoewel we hier niet kunnen komen, Heere, er is gelukkig zicht op dat dat weer mogelijk gaat worden. En Heere, daar bidden wij ook om. Wilt u zelf ook daarvoor alles geven wat nodig is. Ook als we daar voor de voorbereidingen treffen en over nadenken hoe dat allemaal moet. ook als het gaat over het zingen en al die vragen. Heren, wij bidden u, wilt u zelf maar zorgen dat uw lof mag klinken. Mag dat ook vanmorgen zo zijn? Als uw woord uitgaat, als wij de psalmen horen, als wij de psalmen ook thuis meezingen. Heren, geef dat u de lof en de eer en de dank krijgt die u zo waard bent om te ontvangen. Ja, dan mogen we u vanmorgen wel heel hartelijk danken, heren. Ook om het feit dat broeder Van Woerden toch vrijmoedigheid kreeg van u om zijn benoeming aan te nemen. Heren, wij willen u bidden. Wilt u hem zelf daarin ook bevestigen en dat hij zo mag ervaren dat deze dienst een liefdedienst is en dat hij daarin ook zelf een grote zegen van u mag krijgen. Want heren, wat bent u toch een goede God, dat u mensen inschakelt in uw dienst. En heren, dan vraagt u van ons niet om mensen te zijn die het allemaal kunnen, maar dan vraagt u van ons maar dat wij afhankelijk zijn van u, de levende God. En heren, dan, dat mogen we vanmorgen ook weer zijn. Maar dan willen we ook bidden voor broeder Dankers. Heren, hij moest beslissen om het toch niet aan te nemen. En heren, wilt u hem daar ook de rust en de vrede in geven en hem gedenken. Ook geven, heren God, dat hij mag ervaren dat u van hem af weet, ook in alle worstelingen van zijn hart. Heren, u bent de grote God die overal boven staat en die leeft en die regeert en die ons ook de weg wil wijzen. Heren, doe dat ook vanmorgen en geef ons zo uw zegen. Een zegen over uw woord, over de verkondiging. Heren, dan willen we bidden voor alle zieken. We willen u danken met mevrouw Vink van de Beatrixstraat. Ze mocht toch weer wat opknappen. Heren, wilt u haar nog maar verder herstel geven? Heren, we willen ook bidden voor Kees Plug. Als hij morgen naar het ziekenhuis moet, wilt u hem nabij zijn, Heren God. En ook handen van doktoren ook leiden. En ook geven alles wat nodig is. Heren, wij hebben u zo nodig voor ons lichamelijk bestaan. Maar we hebben u ook nodig voor ons geestelijk bestaan. We hebben nodig dat u ons leert dat wij mensen zijn. Mensen die in de zonde gevallen zijn. Maar ook dat u ons daarin opzoekt. En dat u daarin uw zoon aan ons kwijt wil. Heren, dat wij toch vanmorgen ook gebracht worden bij dat wonder van de verzoening met u. Dat wonder van het kruis. Wat hoog opgericht stond op de vloekheuvel Golgotha. Waar de Heer Jezus hing. Waar hij betaalde voor de schuld van verloren mensen, kinderen. Heren, wij bidden u, geef ons zo ogen om hem te zien. Ook vanuit dit gedeelte wat vanmorgen voor ons ligt. Heren, wij bidden u voor alle die moeite en zorgen kennen. Die in eenzaamheid gedompeld zijn. We bidden u voor mensen die in de verzorging werken, in de thuiszorg of ook in de verzorgingstehuizen of ook in de verpleegtehuizen, ook in de ziekenhuizen. Heere God, we willen u bidden voor al het medisch personeel, voor artsen en verpleegkundigen. Heere God, geef uw zegen en hulp waar die ook altijd weer nodig is. Zo bidden we voor deze wereld, een wereld waarin onrust is, waarin mensen zich achtergesteld voelen. Heere God, wij willen u bidden. Geef dat er geen verwijdering optreedt tussen groepen mensen, ook in onze samenleving. Mensen zijn zo snel om te spreken, zo traag om te horen. Dat staat in uw woord, Heere. En Heere God, dan wordt er van alles maar geroepen, van alle kanten. En geeft u toch eens dat we ons bij de feiten zouden houden en dat we, ja, bovenal ook wat mild voor elkaar zouden mogen zijn. Heren, waar u afwezig raakt en waar u steeds meer, ja, naar de achtergrond geduwd wordt, daar gaat ook de liefde verkoelen. Daar vliegen mensen elkaar in de haren, soms om het minste en geringste. Maar heren, wilt u maar geven dat wij de weg terugvinden naar u, ook als samenleving, heren. Want ja, als we u kwijtraken, wat hebben we dan over, wat houden we dan over? Dan zijn we werkelijk aan de heidenen overgeleverd. Heere God, ontfermt u zich nog over ons? Ontfermt u zich nog over onze arme samenleving, maar ook over uw kerk? Laat u toch, Heere, zorgt u toch dat zij een helder geluid zal geven, ook in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Dat zeg ik niet, dat zijn ook woorden vanuit de Petrusbrief. Heere God, geef dat wij zelf tot bekering komen en dat wij zelf ook iets mogen voorleven van hoe goed het is om met u te leven. Heere, dan zijn we geen volmaakte mensen, verre van dat. Dan komen we vanmorgen ook met onze zonde en met onze schuld. En dan hebben we al gezongen of u er niet aan wil denken. En dat u het wil verzoenen. Heere, doe daar ook verzoening over. Ook vanmorgen, dan staan we schuldig met heel de wereld voor u. Maar Heere, dan weten wij dat die weg naar uw hart geopend is. Door het offer van uw Zoon. Heere, zo mogen wij u bidden en vragen. En leggen we het voor u neer. Enkel en alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen als inleiding op de preek. En ik mag u ook nog wijzen op de collecte. De collecten zijn bestemd voor 10/27 voor Egypte. Verbetering van leefomstandigheden van arme mensen. We ook voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u en uw gaven. En wij gaan zingen als inleiding op de preek Psalm 25 vers 6. Psalm 25, het zesde vers, bekende psalm als inleiding op de prediking. Gemeente, vorige week hebben we gehoord dat er onder het volk van de Joden grote problemen waren. Er was sprake van voedseltekorten, van een hongersnood zou je wel kunnen zeggen. En tussen twee haakjes, ook op dit moment, dreigt er in sommige landen hongersnood, ook wel gerelateerd aan de hele coronacrisis. De GZB die collecteert daar ook voor. Misschien nog een tip. In ieder geval, ook daar in Israël waren veel mensen in problemen geraakt. Financiële problemen ook. En dat had te maken met hoe de rijken omgingen met de armen. En dat ze misbruik maakten eigenlijk van de situatie. Want ja, wat doe je als je niet aan eten kunt komen? En als de voedselprijzen enorm hoog worden, ja, dan wil je wel geld lenen. En dat deden de armen. En nu was het probleem dat de rijken ook rente vroegen, rente van hun eigen volksgenoten. Op zich was het geen probleem om geld uit te lenen, dat mocht je doen als Jood, maar het was wel een probleem als je daar rente voor ging vragen, want dat was volgens de wet van Mozes verboden. En zeker, dat hebben we vorige week gezien, een hoge rente, een woekerrente, dat was absoluut niet de bedoeling. De armen konden ook niet meer aan hun verplichtingen voldoen. En ja, sommigen die stonden op het punt om hun bezittingen kwijt te raken. En zelfs hun kinderen die moesten in de slavernij. Of die stonden op het punt om in de slavernij te gaan. Of die waren ook al aan slavernij onderworpen. Zo hebben we het net ook nog gelezen vanuit vers 5. En dat was opnieuw een zonde tegen de wet van Mozes. Want als Jood mocht je zeker ook niet je eigen volksgenoten aan de slavernij onderwerpen. Dat ging tegen de wet van Mozes in. Nou, Nehemia die hoort dit allemaal. Klachten van het volk. En hij wordt woedend. Dat hebben we ook gehoord. We hebben ook gehoord hoe hij met die woede omging. Hoe bezonnen en hoe wijs. De wet van de Heere wordt overtreden. Groot onrecht. Maar Nehemia die gaat daar op een hele rustige manier eigenlijk mee om. En hij veegt die mensen die zo verkeerd bezig zijn niet meteen de mantel uit. Hij roept ze bij elkaar. Zeker, hij gaat wel direct op het doel af. Hij draait niet om de hete brei heen. Hij zegt het in vers 7. U leent geld uit tegen rente. Ieder aan zijn broeder. En dan belegt Nehemia een vergadering waarin hij de edelen en de machthebbers erop wijst dat ze verkeerd bezig zijn. En daar waren we eigenlijk vorige week gebleven. Nee, Nehemia is niet bezig om het er eens eventjes goed in te wrijven. Hij gaat de confrontatie aan, maar hij doet dat wel vanuit liefde. Liefde allereerst tot God en zijn geboden. Maar ook liefde tot de armen die het zo moeilijk hebben. Ja, maar ook liefde tot de rijken die verkeerd bezig zijn. En liefde ook tot de zondaar. En nou zet Nehemia daar tegenover, in vers 8 eigenlijk, tegenover wat zij doen, die rijken, en hoe zij zelfs mensen van hun eigen volk tot slaaf maken. Hij zet daar tegenover, wij hebben onze broeders, de Joden die aan de heidenvolken verkocht waren, teruggekocht, zoveel als in ons vermogen lag, en gaat u nu weer uw broeders verkopen, zodat ze aan ons worden verkocht. Nehemia, die zegt, ja, dit is toch niet goed. Hij confronteert deze rijken wel met hun zonde. En gemeente, daarin lijkt Nehemia ook op de Heer Jezus. Ik heb vanmorgen ook weer de wet van God aan ons mogen voorhouden. En uiteindelijk is het de Heer Jezus die ons ook de wet van God voorhoudt. Hè? Onze catechismus zegt, waaruit kent u uw ellende? Uit de wet van God. En die leert ons Christus in een hoofdsom. Christus als de middelaar. Die ook confronteert met de zonden in je leven. Als iemand heeft laten zien hoe het ervoor staat tussen God en mensen, dan is het de Heer Jezus wel. Ook in zijn leven hier op aarde ging hij niet om de zonde heen en dat doet hij nog niet. En hoe zullen die edelen en die machthebbers nu gaan reageren op deze confrontatie, op deze zonden die hen onder ogen worden gebracht? Nou, misschien mag ik even aan de jongens en de meisjes vragen. Jongens en meisjes, wat doen jullie als je iets gedaan hebt wat niet goed is? En misschien dat papa of mama daar iets van zegt. Of misschien de juf of de meester. En die zegt, nou, dat was toch niet zo goed wat je gedaan hebt. Wat zeg je dan? Misschien dat je dan wel een smoesje verzint. Dat je wel zegt van, ja, maar hij deed het ook. He, dat meestal is dat niet zo'n goed smoesje. He, of dat je een ander smoesje hebt van, ja, maar... En nou, doen die meneren die Nehemia aanspreekt, doen die dat nou ook? Zeggen die nou, ja, maar ja, nee, ze hebben geen smoesjes. Ze pleiten zichzelf niet vrij, ze verzinnen geen uitvlucht. Weet je wat we lezen in de Bijbel? Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. Nou, dat kan dus ook nog. Dat je geconfronteerd wordt met je zonde... En dat je moet zwijgen en geen antwoord hebt. Gemeente, is dat nou bij ons ook wel eens zo geweest? En dan bedoel ik niet in het intermenselijke, maar dan bedoel ik eigenlijk voor God. Hebben we nou zo wel eens voor God gestaan? Dat we zwegen en geen antwoord hadden. Dat onze zonden op ons afkwamen en dat we geen argumenten meer overhielden. Niets meer hadden om onszelf vrij te pleiten of om ons straatje schoon te vegen. Zwijgen. Ja, gemeente, als wij geconfronteerd worden met onze zonde en schuld, als de Heer Jezus ons daarmee confronteert, misschien ook wel door de prediking heen, ja, dan kun je je zonde en je schuld niet langer onder tafel houden. Dat proberen we natuurlijk wel. Maar de Heer Jezus die zet het groot, het levensgroot voor ons neer. Dan kan het wel eens zijn, toen zwegen ze. En ze vonden geen antwoord. Kijk, dat is wel een wonder. Als we zo ver komen. Als we onszelf niet meer vrijpleiten. Maar de schuld eigenlijk laten staan. Wij zijn doorgaans niet zomaar uitgepraat. U misschien wel, maar ja, Nehemia, hij trekt de conclusie in vers 9 en hij zegt het heel eenvoudig, wat u doet is niet goed. En wat u doet is niet goed, waarom? Nou, wat u doet is in strijd met de vrezen van de Heer, want zo zegt hij het in het vervolg van het vers. En dan zijn we al bij de tekst, moet u niet wandelen in de vrezen van onze God... Vanwege de smaad van de heidenvolken, onze vijanden. Ik meen, dat is best bijzonder waar Nehemia zich op beroept. Hè? Nehemia beroept zich niet op medelijden van de rijken met de armen. Hij beroept zich ook niet op de medemenselijkheid of op de mensenrechten. Dat zouden mensen tegenwoordig doen. Hè? Dan krijg je zielige beelden te zien. Geef toch wat. Ja, die mensen zijn zo zielig. Dat is natuurlijk ook een reden om te geven. He, of er wordt met mensenrechten geschermd. Vaak wordt er in onze tijd vergeten dat er bij rechten ook altijd plichten horen. He. Maar goed. Maar waar beroept Nehemia zich op? Hij wijst op God. Hij zegt, wat u doet, dat verdraagt zich niet met de vrezen des Heren. Dat past niet bij een leven waarin de Heere God eerbied krijgt. De eerbied die hem toekomt. Nou, dat is wel leerzaam voor ons, denk ik, hè? Wat hier gebeurt. Want waardoor laten wij ons leiden als het gaat om wat goed is en wat niet goed is? Door ons gevoel, hè, door wat wij zelf denken van ja, nou ja, dit voelt goed, dan zal het ook wel goed zijn. En dit voelt niet goed, en dan zal het misschien wel niet goed zijn. Of laten we ons leiden door het woord van God. En door de vrezen des Heren. Dat is een heel andere norm als mensen in onze samenleving aanleggen. En dan kan er misschien een soort overlap zijn, hè, waar je, dingen waar je over kan, het over eens kan zijn. Ja, die dingen zijn niet goed, maar de bron waaruit je dat bepaalt, die is totaal anders. Compleet anders. Nou gemeente, dat is toch wel heel belangrijk denk ik in onze tijd. Hè? Ik heb mensen de gekste dingen horen verdedigen met een beroep op hun gevoel. Iemand die bij zijn vrouw wegging en zei, ja maar dit is van de Heere. Nou ja, dan weet je al dat het niet van de Heere is natuurlijk. Dan hoef je niet te vragen, Heere, wil u me laten zien of dit goed is? Gemeente, waardoor laten wij ons leiden? Door de vrezen des Heren, daar heeft Nehemia het hier over. Wat wil dat zeggen? Nou, dat wil zeggen dat je de Heren lief hebt. Dat je hem vertrouwt, maar ook dat je hem hoog acht en dat je eerbied voor hem hebt. Dat je hem eert en respecteert, zouden we tegenwoordig zeggen. Nehemia die heeft het over het wandelen in de vrezen van onze God. Kijk, dat hoort bij elkaar. De vrezen van onze God en wandelen. Het gaat allereerst natuurlijk om ons hart. Om een houding, een levenshouding, een houding van eerbied voor God. Hoe we in ons leven staan. Maar dat heeft natuurlijk dan gevolgen meteen voor de praktijk van elke dag. De vrezen des Heren, dat begint op onze knieën in onze slaapkamer of waar u dan ook tot de Heren bidt. Maar dat heeft een uitwerking, hè? Ja, naar alle terreinen van het leven, hoe je met je naasten omgaat. Hè, als we hier aan dit gedeelte uit Nehemia denken. Gemeente, ik denk dat wij in een tijd leven waarin wij nergens zo'n gebrek aan hebben als aan de vrezen des Heren. Nehemia zelf, hij vreest de Heren, dat is wel duidelijk. En hij weet ook hoe goed het is om God te vrezen en God te dienen. En daarom nodigt hij ook die anderen uit, hè, die rijken en die machtigen om dat ook te doen. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God? En dat ook vanwege de smaad van de heidenvolken, onze vijanden. Nehemia zegt, weet wat jullie doen, want er wordt op ons gelet. Er wordt op ons gelet door de heidenen die om ons heen wonen, door onze vijanden. En wat zullen zij zeggen als ze nou ontdekken hoe wij als het volk van God notabene met elkaar omgaan? Nou, dat is best een goede vraag van Nehemia. Denk erom, er wordt op jullie gelet. Gemeente, zijn wij ons daar ook bewust van, dat mensen op ons letten. Als we naar de kerk gaan, dan letten mensen er echt wel op of wij ook leven. Ja, naar de 10 geboden, laat ik het zo zeggen. En waarom zegt Nehemia dit nou dan eigenlijk precies? Waarom voert hij dit als een argument aan? Is het eigenlijk zo dat Nehemia hier bezorgd is om de PR, hè, om de public relations van het volk van God? Gaat het om de goedkeuring van de heidenen? Als zij nou maar goed vinden wat we doen, dan zijn we wel goed bezig. Is die bezorgd hoe die overkomt? Nou ja, zo kunnen mensen soms wel eens redeneren, hè, dat ze de dingen doen of laten of vanuit een idee van ja, wat zullen de mensen er wel niet van zeggen? Of wat zal die ervan zeggen? Of wat zal die ervan zeggen? Als we eerlijk zijn, gemeente, ik weet niet hoe het bij u is, maar ik denk dat niemand van ons daar helemaal vrij van is, toch? Ik niet in ieder geval, hoor. Je denkt echt wel eens na van ja, wat zouden ze daarvan vinden? Wat zouden ze daarvan vinden? En dat is ook wel goed, hè? Je hoeft ook mensen niet tegen de haren in te strijken. Maar is dat nou alles bepalend? Laten we ons daar nou door leiden? Wat zullen de mensen wel niet zeggen? Nou, dat is hier niet aan de orde, hoor. Zo zit Nehemia niet in elkaar. Dat hebben we ondertussen wel ontdekt, hè. Die heidenen die waren er heel erg tegen dat hij die muur op zou bouwen. Maar daar trekt hij zich niks van aan. Hij gaat gewoon door met het opbouwen van die muur. Dus dat is het niet, hè. En het is niet dat Nehemia zegt, nou, ik wil, hè, de schone schijn ophouden, keeping up appearances. Nee, want het kan natuurlijk heel goed zijn dat ons leven er uitwendig keurig uitziet, maar dat van binnen nog die vrezen des Heren ontbreekt. Hè? Dus dat is het punt niet. Nee, Nehemia is niet bezig met een populariteitswedstrijd of iets dergelijks. Hij is ook zeker niet verlegen om de gunst van mensen. Hij weet, die heidenen die hebben toch wel van alles op het volk van God aan te merken. Daar ontkomen we niet aan. Smaden, dat doen de heidenen toch. Maar weet je wat nou zo erg zou zijn? Als ze nou een punt zouden hebben. Als ze nou gelijk zouden hebben met hun smaad. Als die spot terecht zou zijn, als ze zouden zeggen, nou als jullie nou het volk van God zijn en jullie gaan zo met elkaar om, nou dan ben ik blij dat ik er niet bij hoor. Als dat nou de kerk is, dan ben ik blij dat ik er niet heen ga. Dat zou erg zijn, gemeente. Ja, gemeente, daar moeten wij ons ook wel bewust van zijn, hè. Als mensen ons belachelijk vinden en achterhaald en ouderwets, omdat we aan het woord van God vasthouden, nou ja, dan moeten ze dat zelf maar weten. Daar zal God wel voor zorgen. Maar als mensen nou kritiek op ons hebben omdat wij in de zonde leven. Ja, dat is wel erg. Als wij niet leven naar het woord van God. Als we als kerk precies hetzelfde in de wereld staan als de mensen om ons heen. En precies op dezelfde manier met elkaar omgaan. Dat zou erg zijn. Als nou mensen aan u en aan mij niet kunnen zien wat het betekent om de Here te vrezen. Aan wie moeten ze het dan wel zien, gemeente? Ik heb wel eens iemand horen zeggen, een Amerikaanse predikant. Die zei, ja, je hebt het evangelie volgens Matthäus, volgens Marcus, volgens Lucas en volgens Johannes. Maar hij zegt, je hebt ook het evangelie volgens jou. Als het goed is, ben je een levende brief. Ben je een levend evangelie voor je naaste. Gemeente, ja, dan komen we heel veel tekort, dat weet ik ook wel. En daarom mogen we het ook altijd wel bidden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Heer Jezus, geeft u toch dat ik op u ga lijken. En dat is altijd nog maar een heel klein beetje hier beneden. Maar mag je wel om vragen. Ja, gemeente, de vroege kerk die stond er onbekend. Hè? Zie hoe lief ze elkaar hebben. En Nehemia die zegt, als dat niet zo is, ja, dan is het niet goed wat u doet. U moet wandelen in de vreze des Heren. Het is niet goed wat u doet, gemeente. Ik weet niet hoe het op u overkomt, hoe Nehemia hier bezig is en hoe Nehemia hier die mannen aanspreekt. En ik weet natuurlijk ook niet op welke toon Nehemia dit gezegd heeft. Maar het komt op mij niet veroordelend over. Dat vind ik best opmerkelijk. Hè? Het klinkt niet als een verwijt, jullie doen het helemaal verkeerd. Of jullie zijn helemaal verkeerd. Nee, Nehemia die benoemt het gedrag en hij constateert eigenlijk, ja, haast neutraal, wat u doet is niet goed. Dus Nehemia is hier niet een, ja, iemand die eigenlijk vanuit een moreel superieure positie reageert. Hè, van ja, ik ben het wel en ik kan het wel en ik doe het wel en jullie doen het niet. Wat u doet is niet goed. Ja, het is wel een beetje apart, want als je nou naar vers 10 kijkt, hè, wat staat daar dan? Daar zegt Nehemia, lenen ook ik mijn broers en mijn knechten geld en graan aan hen, aan de armen, tegen rente. Nou, jongens en meisjes, is Nehemia daar dan toch niet een beetje aan het opscheppen van ik doe het wel en jullie doen het niet? Ik doe het goed en jullie doen het niet goed? Kijk, als je wrijving wil hebben met iemand, dan moet je zo gaan reageren met iemand, hè? Op Twitter gebeurt dat veel. Hè? Ik zit niet op Twitter, maar ik lees af en toe wel eens iets van. Ja, daar vliegen mensen elkaar de hele tijd in de haren. Van ik ben goed en jij niet. En van alle kanten. Hè? Maar doet Nehemia dat nou ook niet? Is die niet gewoon een opschepper? Kijk eens hoe goed ik ben. Nee, dat denk ik niet, gemeente. En ik ben ervan overtuigd dat het ook niet zo is overgekomen op die mannen. Anders zouden ze niet zo die woorden opgevangen hebben. Nehemia die leeft en die spreekt zelf vanuit de vreze des Heren, vanuit een nederigheid. En dat wordt echt gemerkt als je vanuit die houding spreekt. En het is waar, Nehemia geeft zichzelf als voorbeeld hier. Maar niet om te zeggen ik ben beter of ik doe het beter. Waarom dan wel? Omdat hij wil laten zien, kijk, zo kan het ook. Dit is ook een weg om te gaan. Nehemia zegt, het is eigenlijk helemaal niet nodig om rente te vragen. Wij doen het ook niet. En dan doet hij ook die oproep, laten wij deze rente achterwege laten. Laten wij, kijk, hij gaat er helemaal naast staan ook. Hè? Hij zegt, ik ben ook iemand die zelf rijk is. Dat blijkt ook wel uit het einde van dit hoofdstuk. Nehemia die spoort deze mensen ook aan. En dat is natuurlijk best een oproep die hij dan doet in vers 11. Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfbomen en hun huizen terug. En ook het 100ste deel van het geld en het graan, de nieuwe wijn en de olie die u hun leent. Nou, dan vraagt Nehemia wel iets. Hij vraagt hen om afstand te doen. Ja, van alles waarmee ze zich rijk gerekend hadden. Hè. Ze moeten het weer teruggeven. Nou, je had je rijk gerekend. Je dacht, dat gaat goed. De schuren die gaan vol. En dan kom je erachter, ja, maar dat is toch niet helemaal eerlijk zoals ik het gedaan heb. Oh, dan moet ik het teruggeven. Nou, dat is best een vraag, vind ik. Toch? Ja, gemeente, hoe is dat bij ons? Zitten wij vast aan onze rijkdom? Heeft de rijkdom ons? Of hebben wij onze rijkdom? Dat is het verschil. Geef alles terug, zegt Nehemia, en doe het vandaag nog. Vandaag nog. Ja, dat is in de Bijbel altijd, hè? Het is in de Bijbel altijd heden. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Vandaag nog, niet morgen. Augustinus die zegt dat in zijn belijdenissen, voor zijn bekering, altijd maar morgen. Morgen dan doe ik het beter. Geef het vandaag nog terug, zegt Nehemia. Nou, wat doen de rijken? Wat is hun reactie? Ze hebben gezwegen. Zullen ze nu alsnog zeggen, ja, maar dat doen we niet. Kom nou, Nehemia, je vraagt nou iets van ons. Ja, sorry, maar daar kunnen we toch niet... Kijk, we kunnen misschien zeggen, nou, dat we nu gaan stoppen met rente vragen. En dat we niet meer het hoger op laten lopen, die schulden. Maar alles teruggeven? Nou, dat vraagt Nehemia wel. Nou, we hebben het gezongen, hè, voor de dienst. Geef dat ik niets van mijn schatten achterhoud. Alles is van u, heren. En wat zeggen ze in vers 12? Toen zeiden ze, wij zullen het teruggeven en we zullen niets meer van hen eisen. Zo zullen we doen, zoals u het zegt. Nou, gemeente, mooi, hè. Dat is toch prachtig? Ze verzetten zich niet tegen die oproep van Nehemia, maar ze vallen ervoor. En vrijwillig zeggen ze, we zullen het doen zoals u het zegt. Nou, hier zien we toch iets van het werk van de Heilige Geest, hè? De Heilige Geest die mensen op totaal andere gedachten brengt. En die ervoor zorgt dat ze ook werkelijk de Heere gaan vrezen. En dat ze gaan leven zoals de Heere dat wil. Wat een wonder als de macht van de zonde in ons leven gebroken wordt. Hè? Die zonde is zo'n macht waar je aan vast kunt zitten, toch? En hier de bevrijding uit de strik van de hebzucht. Nee, het is niet erg om rijk te zijn. Nehemia was zelf ook rijk, dat heb ik net ook gezegd. Maar wel als het ons in zijn greep heeft. De edelen en de machthebbers, ze beloven te doen wat Nehemia zegt. En dan? Nou, dan zegt Nehemia, fijn. Ik ben er blij om. Nee, toch niet. Toch niet. Nehemia is er niet helemaal gerust op. En hij haalt de priesters erbij. Eigenlijk, ja, de dominee moet komen, zou je kunnen zeggen. Waarom? Nou, hij wil dat de rijken voor Gods aangezicht een eed zweren. Dat ze echt zullen doen wat ze beloofd hebben. En de Heere God, die zal zelf getuigen zijn van die belofte. En daarom moeten die priesters komen, hè, als vertegenwoordigers van de levende God. Nou, gemeente, wat is dit nou? Waarom kon Nehemia nou nog weer met zo'n eis? Dat ook nog weer moet. Ze hebben het toch al gezegd. Ze hebben het toch al beloofd. Ja, maar Nehemia die kent de menselijke natuur heel goed. Want hoe gaat dat bij ons mensen? Hè? Ja, ik zeg, ik zal het doen, maar doe ik het ook? We hebben soms mooie woorden, maar meen ik het ook wat ik zeg? En als ik het meen, en ik heb dat voornemen, ja, voer ik het dan ook uit? Toch? Of strandt het ergens halverwege? Misschien herkent u dat wel. Herken jij dat wel? In je eigen leven, dat je zegt, ja, ik had zo'n goed voornemen en ik wilde het echt anders gaan doen. En misschien, ja, je was ernstig ziek en je dacht, nou Heer, als u me nou beter maakt, ja, maar dan ga ik toch in mijn leven een andere koers inslaan. Dan ga ik echt voor u leven. En wat kwam er van terecht? Je werd beter. He, of je was misschien heel erg onder de indruk van een preek en dat je dacht, ja, maar het moet echt anders bij mij. En hij had voornemens. En wat kwam er van terecht? En je deed een belofte toen je aan het avondmaal ging. He? Want elke keer dat we aan het avondmaal gaan, is dat toch dat we onszelf opnieuw aan de Heere God toewijden. En zeggen, ja Heere, heel mijn leven is voor u. Zou eigenlijk nu voorbereiding voor het avondmaal zijn. Hè? Volgende week zouden we avondmaal hebben. Maar hoe vaak heeft u er misschien aangezeten, of jij? En was dat te zien in je leven? Want je buren zeiden, ja, jij bent echt iemand die de Heere vreest. Ik kwam er van terecht van die beloften die ik aan God deed. Misschien ook bij mijn huwelijk, toen ik aan God beloofde, ja Heere, ik zal voor mijn vrouw zorgen. En ik zal erbij staan. En ik, niet alleen voor de tijdelijke dingen, maar ook voor de eeuwige dingen. He, of u aan uw man. He, of toen je bij het doopvond stond en je beloofde je kind op te voeden in de vrezen des Heren. En wat kwam er allemaal van terecht? Je beloofde te wandelen in de vrezen van zijn naam. Hebt u het gedaan? Heb jij het gedaan? Adeldom verplicht. En misschien moet je zeggen, ik kom alles tekort. Wat zijn wij mensen toch vaak ontrouw aan onze beloften. Maar gemeente, nou moeten we niet wanhopen. Nee, want dan kunnen we dat beter ook aan de Heere belijden. En dan mogen we daarmee toch ook weer bij de Heere komen. Met al ons tekort. Alles wat ons ontbreekt. En dat is veel. Dan mag je toch je toevlucht zoeken bij de Heere die al zijn beloften altijd houdt. Dan mag ik u wijzen op de Heer Jezus. Hè? De Heer Jezus, hij heeft ook een belofte gedaan, al in de eeuwigheid. Toen hij tegen zijn vader zei, zie, ik kom om uw wil te doen. En dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Hij heeft zijn beloftewoorden altijd gehouden. Hij heeft alles gedaan wat zijn vader van hem vroeg. De wil van God, volkomen gedaan. Zelfs toen hem dat alles kostte. Zelfs toen hij de weg naar het kruis moest gaan. Zelfs toen hij zijn leven moest geven. En dan niet voor mensen die daar nou op zaten te wachten. En die zeiden, ja Heer Jezus, wat heb ik uw bloed zo nodig? Nee, maar voor vijanden. Zelfs voor vijanden wilde hij sterven. Vrijwillig. En vanuit liefde de Heer Jezus die gewandeld heeft in de vrezen des Heren. Volkomen. Waar ik alles tekort kom, daar heeft Hij alles gedaan. Ben ik niet vroom, dan is mijn heiland toch vroom, zegt Kolbrugge. Hij heeft betaald. Volkomen, voor volkomen schuldenaren die niks goeds meer aan kunnen brengen bij God. En dan mogen mensen die alleen maar tekort hebben, die mogen leven door Hem. Gemeente, wat is Hij toch een heerlijke zaligmaker. En wat kun je bij Hem terecht. Gemeente, Nehemia doet nog iets. Hij doet iets wat ja, op ons misschien een klein beetje vreemd overkomt. Hij schudt de plooi van zijn mantel uit. Nou ja, ik weet niet precies wat ik me daarbij voor moet stellen. Er zijn ook wel wat verschillende gedachten over. Ging het om een ja, bepaalde zak die dan toch in die mantel zat? Of misschien in een soort, ja, dat hij zo zijn, met zijn riem of zo toch zo een soort zak maakte waar dan dingen in zaten? Of misschien gewoon hè, zo, zoals wij een broekzak hebben. En die schudt hij uit. Hoe doet hij? Ja, schudt hij dan het stof uit wat erin zit? Hè? Dat hij zo zegt van nou even dat stop. Of heeft hij misschien een portemonnee die hij ook soort omkeert. Hè? Want er zal misschien ook van alles in die zak gezeten hebben. Nou, wat hij precies gedaan heeft, dat weet ik niet. Maar wat hij ermee bedoelt, dat is heel duidelijk. Hè? Nou, dat zegt hij er ook bij. Hij zegt in vers 13, zo mogen God elke man die dit woord niet gestand zal doen, uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid. En zo mogen hij uitgeschud en leeg zijn. Nehemia die wijst erop, het zal wel gevolgen hebben als jullie je niet aan je eed houden. Dat betekent gewoon dat God je zal straffen. En dat God ervoor zal zorgen dat je alles kwijtraakt. Alles waar je nu zo aan vast zit, ja, dat raak je een keer kwijt. U zult uitgeschud zijn als u geen gehoor geeft hieraan. Nou gemeente, dat is niet niks, vind ik, hè? Nehemia laat echt merken dat het ernst is, hè? Door die handeling, zoals de profeten wel vaker handelingen verrichten om daarmee de mensen iets te leren en het ook eigenlijk op hun hart te drukken. Hè? Dat is wat Nehemia doet. Hij houdt niet van halve maatregelen. Hij blijft doorgaan eigenlijk. Hè? Net zolang totdat hij die mensen echt met de rug tegen de muur heeft, om het zo te zeggen. Nou gemeente, ik hoop dat ik zo mag preken. Met deze ernst ook. Hè? En met dat u eigenlijk met de rug tegen de muur staat. En dat u geen kant meer op kunt. Alleen nog naar de Heer Jezus toe. En Nehemia die laat iets van de ernst merken. En dat God ook geen lege aanschouwer is, zeggen we dan. En dat God het ook ziet. Dat God er ook van af weet. En dan zou je zeggen, ja, nou ja, moet dat allemaal zo zwaar en moet dat allemaal zo ernstig? Gemeente, weet u wat de reactie is van het volk? Dat is ook heel mooi. Wat zeggen ze? Ze zeggen, amen. Heel het volk antwoordt, amen. En dat betekent niet, hè, amen betekent niet, nou is de preek afgelopen. Of het gebed is afgelopen. Nee, het betekent, zo is het. Of zo moet het zijn. Het zal waar en zeker zijn. Heel het volk stemt in met wat Nehemia zegt. Ook die rijken en die edelen. Want daar gaat het hier vooral natuurlijk om. Ze zeggen, Nehemia, zo is het. Als wij onze eed niet houden, ja, dan moet de Heere God ons treffen met zijn straf. En dan staat er, en zij prezen de Heere. Nou, dat is toch ook mooi, hè? Zij prezen de Heere. En dat laat zien wat er in hun hart was. En dat amen kwam niet tegen wil en dank uit hun mond. Niet dat ze zeggen, nou ja, goed, we komen er niet onderuit. Ja, we zeggen maar amen, dan zijn we er ook weer vanaf. Nee, ze gehoorzamen de Heere God van harte. En ze prijzen hem. Ze zijn ook blij dat ze dit mogen doen. Ze zijn blij dat ze nu in de weg van de Heere mogen gaan. In dat prijzen van de Heere klinkt ook iets van de dankbaarheid door aan hem. En zo kan het toch zijn in je hart of niet, gemeente? Is dat wel eens zo in uw hart? Dat u zegt, ja, Heere, u hebt mij gewezen op mijn zonde. En nou dank ik u daarvoor. En nou dank ik u dat ik ook een andere weg in mag slaan. Zij prezen de Heere. Wat kan het een vreugde geven om in de weg van God te gaan? En wat is de Heer het ook waard om geloofd en geprezen te worden? Wat is de Heer het ook waard? Als Hij tot ons komt, ja, wat is de Heer het bovenal waard om geloofd en geprezen te worden vanwege zijn Zoon, de Heer Jezus? Want daardoor is het ook alleen mogelijk dat we een andere weg inslaan. In eigen kracht gaan we het toch ook niet redden, gemeente, dat is zeker waar, hè? Zij prezen de Heere en het volk handelde dienovereenkomstig. Ze deden wat ze beloofd hadden en ze gaven alles terug wat ze tegen de wet van God in naar zich toe getrokken hadden. Ze zeggen amen, ze prijzen de Heere en ze deden naar dit woord. Zo staat het eigenlijk letterlijk, hè, als je het vanuit het Hebreeuws vertaalt. Ze deden naar dit woord. Ja, gemeente, eigenlijk kan je zeggen heel het christelijke leven wordt in deze drie dingen samengevat. Amen zeggen, de Heere prijzen en doen naar dit woord. Geloven, dat is eigenlijk niet anders dan amen zeggen. amen zeggen als de Heere komt met zijn heilige wet. Als de Heere je veroordeelt. Als je zegt, Heere, ik sta schuldig voor u. Amen, Heere. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis. Gans rechtvaardig. Maar ook amen zeggen als de Heere ons in zijn woord wijst op de Heere Jezus. Als de Heere Jezus zichzelf aan je openbaart in dat woord en door zijn geest. Als je mag zien wie Hij is. Als je ziet hoe Hij naar je toe komt in de prediking. Amen zeggen op het aanbod van Gods genade. Amen zeggen. Niet meer ik, maar Christus. Heere, nou wil ik alleen door uw werk nog zalig worden. Amen zeggen op zijn werk en op zijn verdiensten. Op zijn gerechtigheid. Op wat hij gedaan heeft. Amen zeggen. En zakken en zinken. Op dat werk alleen. Gemeente, wat een wonder als je in de Heer Jezus alles mocht vinden wat je nodig hebt. Alles wat je nodig hebt voor tijd en eeuwigheid. En dan volgt vanzelf ook dat prijzen van de Heer. En dan volgt ook vanzelf het doen van dit woord. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. En gemeente, dan is het natuurlijk waar, hè? En dat blijft natuurlijk ook de levenslange strijd. Dan is alles wat we hier op aarde doen is onvolmaakt. Dan is het prijzen van de Heer onvolmaakt. En dan is ook het doen van dit woord onvolmaakt. Maar je hart gaat er naar uit. En je verlangt de Heere te vrezen en voor Hem te leven. Nou, dan komt er een moment, hè? Dan komt er een moment. Dat je nou eeuwig dit mag doen. Eeuwig amen zeggen. Eeuwig God loven en prijzen. Eeuwig leven voor Hem. Naar zijn woord. Hem groot maken. En zij prezen de Heere. En zij deden naar dit woord. Om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog uit diezelfde psalm. ook danken en loven. Heren, wij danken u voor alles wat u ons gaf, ook in dit woord weer, heren. Waarin u weer tot ons kwam en komt. Waarin u ons laat zien hoe het ook werkt van binnen. Maar waarin u bovenal ons laat zien wie uw Zoon, de Heer Jezus, is en wil zijn. En heren, dan bent u het wel die ons confronteert. Ook met onze zonde en schuld. En dat elke keer ook weer opnieuw. Maar het is tot ons heil. En heren, het is ook niet opdat wij onszelf gaan verbeteren. Maar opdat we het leven vinden buiten onszelf. In uw Zoon, de Heer Jezus. En heren, we danken u ervoor. Dat hij kwam. En dat wij ook elke keer weer over hem mogen horen. We zien in Nehemia ook iets van hem. Hij is de weg gegaan. En heren, daarin mogen wij achter hem aankomen. O, dan willen wij u bidden om uw zegen, ook over dit woord. Neemt u maar weg wat er niet goed in was, maar zegent u wat van u was. Heren, wij mogen u hartelijk danken dat het ook vandaag Vaderdag mag zijn. Ja, het is wel niet een instelling van u. Toch een dag waarop we bijzonder stilstaan bij het vaderschap. Ach, heren, geeft u maar dat wij u mogen leren kennen als onze Vader. Ja, dat wij niet alleen u zo noemen, maar dat wij u werkelijk zo leren kennen. Heren, wij danken u dat de Zoon ook het mogelijk gemaakt heeft. Dat wij u als Vader leren kennen. En heren, dan willen wij u bidden voor alle vaders. Geeft u hen alles maar wat nodig is om ook het vaderschap te vertonen zoals u Vader bent. Heren, dat vaders daarin op u mogen gaan lijken. We bidden u voor hen die hun vader verloren zijn. Die daar ook verdriet van hebben. Heren, wilt u hen ook troosten. En ook laten merken dat u bij hen bent. We bidden u ook voor mannen die misschien graag vader hadden willen worden, maar dat niet geworden zijn. Heren, wilt u hen ook alles geven wat zij nodig hebben. En mogen ze toch ook vaders worden in het geloof. Vaders worden in Christus. Dat ze anderen misschien mogen wijzen op u. En heren, zo een middel mogen zijn. Dat anderen ook worden wederom geboren. Heren, wat is dat een wonder. Als we door u zo ingeschakeld worden. Heren, wij mogen u zo danken en prijzen. Voor alles wat u gaf. Ook op deze dag. Het is de langste dag van het jaar. De meeste tijd waarop de zon schijnt. Heren, geef dat wij ook deze dag al onze uren en al onze tijd mogen besteden in uw dienst. Heren, wil zo ons nabij zijn als we hier vandaan gaan. Geef ons, Heere God, uw gunst en genade. En Heren, wil ook geven als we thuis zijn en niet weg zullen gaan, dat we ook deze dag toch mogen doorbrengen tot eer van uw naam. Heren, wilt u ons zegenen als opnieuw inschakelen, als opnieuw uw woord mogen horen, ook in de middagdienst. Geeft u ons zo een goede zondag, maar ook een goede week die weer begonnen is. Heren, wij prijzen uw naam en wij danken u voor uw woord. En niet in eigen kracht en niet pleiten wij op onze eigen verdiensten, maar alleen op het werk van uw lieve Zoon. Alleen in Jezus' naam. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 146, het 8e vers. Het is de Heere van alle Heren. Zie ons, God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren. 146, 8. ontvangt u de zegen thuis en ook alle die hier zijn. Verheft uw harten tot God en de zegen van de Heere mag ik u meegeven in zijn naam. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.